Ik had een vraagje aan u. Mij boeit altijd enorm hoe mensen tot geloof gekomen zijn. En ik zou willen dat we de tijd hadden om ieders verhaal zo te horen vanmorgen. Maar dat zou toch een beetje te lang duren, vrees ik. Misschien een andere gelegenheid. Maar zou u in misschien zelfs één woord of een paar woorden kunnen zeggen, wat heeft u tot Christus getrokken? Wat was het? Wat was de grote aantrekkingskracht? Als u zegt dat u een paar woorden moet zeggen, zouden dat de woorden zijn? Welke woorden mag ik horen? Ja, zuster? Onvoorwaardelijke liefde. Prachtig, prachtig. Ja, ja. Onvoorwaardelijke liefde. Nou, dat komt terug. Anderen die iets willen zeggen.
De blijdschap van andere christenen.
Blijdschap van anderen, dat was u. Dat zag u. Ja. Dat was uw aantrekkingskracht. Ja, ja. Zuster, ja, sorry.
Ik vond de boodschap knettergek in het begin.
Ja.
Ah, ja.
Mooi, mooi. Ja, zag de werkelijkheid, hè, in de, wat anderen brachten. Prachtig, mooi. Misschien nog iemand? Oh, ja. Ja, iedereen heeft zo zijn eigen verhaal. En wat je dus vooral nooit moet doen, is je eigen verhaal normatief maken. Dat is juist zo mooi, dat we allemaal ons verhaal hebben. Hè, ik ken andere mensen die tot overtuiging van de waarheid gekomen waren. In Christus. Of gewoon door het voorbeeld van je ouders. Sommigen zeggen wel, ja, ik heb altijd God gekend. Hij is het voor mij net zo vanzelfsprekend als de rest. Zo heeft ieder zijn eigen verhaal. Maar mijn verhaal, nogmaals, het is niet normgevend, was een beetje zoals de zuster daar, waar ze mee begon. Het was naar een vrij lange zoektocht. Waar ik verschillende uitstapjes gemaakt heb, onder andere naar de Kabbala, de wat mystische Joodse groepering, en ook nog wel een beetje naar de blik naar India gericht geweest een tijdje. Ik was zelf natuurlijk Rooms-Katholiek opgevoed, allerlei stromingen. Maar ik kwam toen in een fase in mijn leven dat ik me nogal alleen voelde. Ik denk nu wel eens als ik achteraf terugzie, was dat wel helemaal terecht, maar goed, het was zo, zo voelde ik mij. En ik weet nog dat ik een gedicht schreef, kort voor mijn bekering, een paar dagen ervoor. Schreef ik zal u dat hele gedicht niet voordragen, maar hier sta ik en ik schreeuw om liefde. Wie hoort mijn roep? En boven dat gedicht had ik als titel wanhoop. Ik was wanhopig en ik zocht wanhopig naar liefde. God hoorde dat. God die hoorde mijn roep. En hij stuurde mijn broer Kees, die velen van u zullen kennen, vanuit Zuid-Afrika. Eigenlijk had hij het daar goed en daar had hij zijn geloofsgemeenschap. Maar Kees wist, ik moet terug naar Nederland. Wist ook niet waarom. En de dag dat hij terugkwam, heb ik mijn hart aan God gegeven. En heb ik in Christus de liefde ontdekt. Dat is zo'n prachtig thema. Dat ik daar ook vanmorgen, wat u met... wat u over door wil gaan. Ik heb helaas, het is me niet gelukt. Ik heb al een PowerPoint, maar die kregen we niet aan het werk. Mijn PowerPoint blijkt nu volgens Joost een paar petities te hebben. En dat pakt net bij uw computer en nergens anders de verkeerde petitie. Ik weet het nu, dus volgende keer gaat me dat niet meer gebeuren. Maar goed, het is niet anders. We laten ons dan niet door terugschrikken, toch? En ik was ook nog mijn colbertje vergeten. Dus ik sta hier een beetje sobers. Maar goed, het is wat mij betreft meer dan warm genoeg hier. Dus dat betreft is prima. Ja, normaal gesproken als ik mijn preek voorbereid, zo gaat het in de regel. Dan ben je aan het bidden en aan het zoeken. En dan ben je je Bijbel aan het lezen en dan is het wel eens alsof er een bepaald licht op een tekst valt. niet letterlijk, maar geestelijk natuurlijk, dat je opeens inzicht krijgt en dat de Heer je aanspoort om daar wat meer over door te geven. Wat dat betreft is het vanmorgen vrij uitzonderlijk dat ik dit keer eigenlijk geïnspireerd werd door een lied. Dat is mij nog niet eerder voorgekomen, inmiddels toch alweer meer dan 40 jaar dat ik de Heer mag dienen. Wat eigenlijk een beetje dubbel daarin was, want normaal is het natuurlijk het lied zelf, en dat was het ook wel gedeeltelijk, maar tegelijkertijd had ik bij dit lied iets onbehagelijks. En we hebben hem al gezongen trouwens, waar we een beetje moeite hadden, opwekking 400, liefde was het, onuitputtelijk. Ja, dat trof me weer. Ik hou overigens van liederen met een beetje van... dat zit hier nogal in. Ik weet niet of we daar iets mee te maken hebben. Dat is ongetwijfeld de tekst. Maar toen ik dat dan weer opzocht, omdat eigenlijk vooral het eerste couplet, dat zat zo in mijn hoofd. Liefde was het onuitputtelijk. En dan kwam dat tweede couplet, sorry, van het lied. En dat is eigenlijk een heel ander couplet. Heeft je dat al eens opgevallen? Dat het eerste gaat dan over de liefde van God. En het andere is meer een strijdlied over de kracht van God. In ieder geval, dat had ik zoiets van, ja, maar wat moet ik daarmee? Heer, wat moet ik ermee? En toen ben ik gaan terugzoeken naar het Engelstalige lied. Want het is oorspronkelijk een Engelstalig lied. En in het Engels heet het Oh, the Deep, Deep Love of Jesus. En toen trof het mij dat eigenlijk de melodie is wel overgenomen, in de eerste regels zijn overgenomen, maar verder is het niet een echte vertaling. Het is een hele nieuwe versie die van dat lied gemaakt is. En eigenlijk, in het Engels, waren deze drie coupletten precies wat ik in mijn hoofd had als ik over de liefde van God wilde spreken. Dus zo ben ik eigenlijk een beetje tot deze preek gekomen en heb ik maar... ten lange leste, dat is niet mijn vak, en dat zul je zo direct wel merken, dit lied zelf vertaald, en dit is de vertaling. En dat gaan we uit helemaal aan het eind, na mijn preek, ook gezamenlijk toch proberen te zingen. Misschien lukt het niet, maar dan hebben we het toch geprobeerd. Kunt u in ieder geval zeggen, ik ben de eerste die het in deze vertaling gezongen heeft. Elk couplet gaat ook eigenlijk over een aspect van de liefde van God, die mij weer geholpen heeft om God weer te eren voor die geweldige liefde, waar je nooit op uitgekeken, uit ervaren raakt. Er zijn zulke prachtige elementen. Ook vanmorgen kan ik maar een klein stipje van die enorme, onnoemelijke liefde met u delen vanmorgen. En het zijn eigenlijk die drie woorden die iedere keer aan het begin van die coupletten voorkomen, waar ik het verder over ga hebben. Liefde is de liefde van God, daar hebben we het over vanmorgen natuurlijk, is onuitputtelijk, is onvoorwaardelijk en is onafscheidelijk. Dat is de liefde van God. Liefde is toch de zuurstof van het leven. Bezongen in gedichten en hoeveel romans zijn er wel niet over geschreven. Hollywood pakt het zoveel keren op in de thema's van allerlei films. Eigenlijk als het er toch op aankomt, als je aan het eind van het leven bent en je zou terugkijken en je gaat naar die prachtige momenten in je leven kijken. Ik denk niet dat je rijkdom en misschien zelfs niet vakanties, maar dan gaat het toch om de liefde. De liefde van je ouders, de liefde van je vrouw, van je man, van je partner, de liefde van je kinderen. Dat draait het, uiteindelijk draait het daarom. En in het geestelijke draait het uiteindelijk om de liefde van God. Overigens, Obert komt ook nog voorbij. Maar dat komt nog. Dat zijn dingen, ook in mijn eigen leven, als ik daarop terugkijk. Die eerste moment dat ik Christus mocht aannemen en dat ik die liefde op zo'n overweldigende manier al mocht ervaren. Want ik had ik zei het al, zoveel dingen gezocht en wat er nou waarheid enzovoorts. Vanaf dat moment, Dat ik Gods liefde letterlijk ervoer, bijna lijfelijk. Heb ik nooit meer getwijfeld. Nooit meer getwijfeld. Het was zo echt, het was zo reëel. En die diepte, de diepte van de liefde van God, die is eigenlijk zoveel reëler geworden. Zoveel meer geworden dan ik ooit zelfs toen had kunnen dromen. Dus ja, hoe meer je erover leest en daarvan ervaart, ja, hoe, als het goed is, hoe rustiger je wordt. Hoe meer je kunt overgeven aan God. Omdat hij zo onvoorstelbaar veel van je houdt. Omdat hij je nooit, in geen enkele omstandigheden, zal loslaten. En hij onafscheidelijk helemaal van jou is. Voor elke aspect heb ik een tekst gekozen. We gaan 3 teksten lezen vanmorgen. Dus de eerste onuitputtelijk, dan onvoorwaardelijk en dan onafscheidelijk. En ik dacht, nou laat ik maar beginnen, maar met die 3 coupletten dan proberen te zingen voor u. Dan bent u er al een beetje ingekomen, kunt u meelezen. Het is niet de bedoeling dat u nu al meezingt, maar als u die kunt laten mag u doen hoor. Maar we gaan het nog samen zingen. De tekst die we daarbij gaan lezen komt uit Hooglied, het Oude Testament. Dat is natuurlijk een prachtig verhaal. Een loflied op de liefde hebben ze het wel eens genoemd. Eigenlijk een koning die verliefd raakt op een meisje, maar dat meisje heeft al een geliefde. Een gewone herder, een gewone boer. En die liefde is sterker. Die liefde is sterker. Hooglied 8, we lezen vanaf vers 6 en 7 lezen we. Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. Sterk als de dood is de liefde. Beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Zeeën kunnen haar niet doven. Rivieren spoelen haar niet weg. Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen, dan werd hij smadelijk veracht. Prachtig, hè? De Beatles zongen het al in de jaren 60. You can't buy me love. Liefde is niet te koop. Liefde is niet te koop. En als het er is, oh, wat is dat een sterkende kracht. Bruisend als een wilde oceaan. Sterk als de dood. Sterker als de dood. Zo kun je het ook vertalen. Het is zo sterk, zo werd het trouwens ook vertaald in de 51 vertaling. Maar sterk als de dood is de liefde. Zo krachtig. Wat zou je doen als u man of vrouw aangevallen zou worden? Nou, ik weet het wel hoor. Ik ga tussen die naar die aanvaller staan. Absoluut. Ik liever, ja, dan zou de mooie dood zijn trouwens. dat doe je toch als je van iemand houdt. Dan ben je toch ook bereid, als het erop aankomt, je leven te geven. En zo was Jezus. Die ging tussen God, omdat we veroordeeld waren, en ontstaan. En hij gaf zijn leven. Hij gaf zijn leven. Sterker dan de dood. Onuitputtelijk. Er is geen einde. Die liefde blijft stromen en blijft komen. Die gaat door. Ik zei al, het is heel veel bezongen en beschreven. En het zal ook nog wel even zo blijven in de toekomst. En ik geef vandaag in de preek 2 voorbeelden uit in dit geval de muziek, de eerste uit een opera en later uit een musical. Waar ik toch ook mooie aspecten in vond. Ik had er mooie plaatjes voor, maar helaas, die moeten we te goed houden. Maar wellicht bent u wel eens naar de opera, maar ook musical trouwens, Aida geweest. Kent u dat? Voor sommigen, ja, ik zie sommigen schudden. Het is een prachtige opera van Verdi. Maar het verhaal is ook eigenlijk heel mooi. Heel mooi beschreven. En ik zal niet het hele verhaal vertellen. Dat zou ook te lang duren, is ook niet nodig. Maar toch even de kern. Het gaat hier eigenlijk om 2 vrouwen die verliefd zijn op 1 man. En die man is niet zomaar de eerste, de beste. Dat is zeg maar de generaal van het leger van Egypte. Radames heet hij. Als ik het goed uitspreek. In ieder geval, Radames is heimelijk verliefd op Aida. En Aida is in het dagelijks leven een slavin, een dienstknecht van de prinses. Prinses Amneris. Maar wat niemand weet in Egypte, ook Radames niet, is dat Aïda eigenlijk een dochter is van de koning van Ethiopië. Dus ook een prinses. Maar goed, Radames is verliefd op haar, maar Amneris is ook verliefd op Radames. En wat gebeurt er? Er komt een oorlog tussen Ethiopië. Zei ik net ook dat Aïda van Ethiopië was, heb ik goed gezegd. In ieder geval, dus een dochter van de Ethiopische koning. Dus er komt een enorme oorlog en Radames haalt een geweldige overwinning. En als dank geeft de farao zijn dochter Amneris aan Radames. Dat is een probleem voor Radames, want hij is verliefd op Aïda. Wat te doen, wat te doen. Nou, uiteindelijk kiest hij toch voor Aïda. Niet zo verstandig, zeker niet in die context. Uiteindelijk wordt hij van hoogverraad beschuldigd. Moet hij levend begraven worden. En wat gebeurt als hij het graf ingaat, zijn eigen graf, waar hij zonder eten moet sterven. Dan blijkt daar voor hem al Aïda naar binnen gegaan te zijn. Want zij wil in zijn armen sterven. Van een mooie illustratie van sterker dan de dood. Sterker dan de dood. Dat hebben mensen in de liefde enorm veel voor elkaar over. Connie zal het zich misschien nog wel herinneren. Maar ik wil haar niet. Ik wil haar toch vragen niet te veel details nog te geven. Maar ik was bijbelschoolstudent. En daar liep een prachtige vrouw rond. En wat me nog nooit, ik was toch al inmiddels, moet ik even goed kijken, 25 jaar. Had best wel wat verhoudingen gehad, allemaal niet zo diep gaan, maar toch. Maar eigenlijk nog nooit echt verliefd geweest. Dus waar je dan van las van hoorde, ja, dat kende ik niet zo uit eigen ervaring. Maar toen raakte ik verliefd op die schone Belgische, die daar ook in mijn klas zat. En ik wist niet wat me gebeurde. Op dat moment, dan kun je gewoon aan niets anders denken. Dan is het alles wat je helemaal beheerst. De kracht van de liefde. Die nu nog altijd, denk ik, na al die jaren, ik spreek nou toch alweer 43 jaar later. Want 2 jaar later ben ik met 2,5 jaar, hè, om precies te zijn, met Rina getrouwd. daar gaat het hier over. Wat een fantastische ervaring is dat. Iemand zo te mogen liefhebben, met heel je hart, met alles wat je bent. En dat die liefde dan nog dieper kan, en weer dieper kan, en dieper kan. En hoeveel meer is dan nog de liefde van God? Hoeveel meer is zijn liefde? God, die draait het ook om gewoon. Hè? Want er staat in Romeinen 6, vers 23, het loon van de zonde is de dood. Het loon van de zonde. Nou, stel dat je daar moest stoppen. De dood. Wat is nou sterker? Wat kon die dood overwinnen? Waardoor we allemaal moesten sterven door de zonde. Het loon van de zonde is de dood. En dezelfde Bijbel zegt, hetzelfde boek zelfs in Romeinen 3, vers 23... Ja, we hebben allemaal gezondigd. Er is maar één die niet gezondigd heeft, dat zegt Hebreeën. Dat is Jezus zelf, die zonder zonde was. Maar wij hebben allemaal gezondigd, wij verdienen de dood. Maar wat is dan sterker dan de dood? Laten we het verder lezen hier. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God, het geschenk, de gave van God, is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Toch fantastisch. Liefde is sterker dan de dood. Liefde is sterker dan de dood die Christus leed aan het kruis. De liefde was sterker. En hij brak door en hij stond op uit de dood. En zo is het ook met ons. Zo stonden we eerst op uit de geestelijke dood. Want we waren geestelijk dood door onze zonde. Door onze rebellie tegen God waar we verwijderd van hem waren. Maar we zijn herboren, opnieuw geboren in Christus door de liefde die sterker was. En we gaan het nog een keer meemaken. Als dit lichaam sterft, dan zal ook die liefde ons niet weg kunnen houden van God. Omdat we onafscheidelijk zijn, met hem verbonden. En dan zullen ook wij opgewekt worden om met hem te zijn. Omdat de liefde sterker is dan de dood. Omdat de liefde onuitputtelijk is. Onuitputtelijk. De liefde is ook onvoorwaardelijk. God stelt geen voorwaarden. Kom maar zoals je bent. Zo zei je tegen vanmorgen ook toen mijn colbertje vergeten was. Ah joh, kom maar zoals je bent. Hoeveel te meer bij God. Kom maar zoals je bent. Er is niet een hele lijst van, oh je moet eerst, nou heb je dat wel goed gedaan. Een soort checklist. Het is onvoorwaardelijk. En die verbinding tussen die twee is ook hier zo belangrijk. Begin Johannes 3 vers 16. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen. Maar om de wereld door hem te redden. God in zijn liefde heeft het oordeel weggenomen. Wij alle, ik heb het al genoemd met Romeinen 6 vers 23, we waren veroordeeld. En terecht, we hadden de wet overtreden. We hadden de dood verdiend. Dood in essentie afscheiding van God, van het leven zelf. We hadden het verdiend. Maar Jezus kwam. En zijn liefde, ik heb het wel eens eerder gezegd, maar ook in dit verband wil ik dat nog wel eens herhalen. Zo'n mooie illustratie van mijn goede vriend Otto de Bruyne. Waar hij zegt, waar hij vergeleek dat Gods linkerhand, de heiligheid, de wet. En eigenlijk moest hij de krachtige, machtige, almachtige God ontslaan vanwege de zonde. Maar dat was er zijn rechterhand. De hand van genade en van liefde. En die drong zijn eigen oordeel weg. Ik ben niet gekomen om te oordelen. Ik ben gekomen om te redden. De liefde was sterker. De genade was sterker. Dan zijn heiligheid en zijn oordeel. Wat prachtig. Wat mooi. Onvoorwaardelijk. Geen voorwaarden. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Geen voorwaarden. En hij neemt het initiatief. Hij zegt, door. Ja, dat moest natuurlijk toch iets in plaats komen voor de straf die wij verdiend hadden. Het gebied de rechtvaardigheid alleen al. Daarom ging Jezus aan het kruis. Daarom stierf hij voor ons. Er waren geen voorwaarden. Zo was het natuurlijk ook bij Boas en Rut. Eigenlijk kon dat niet. Mocht het niet zelf. Zelfs niet in de wet van God. Het mocht niet. De Israëlieten mochten niet met trouwen met vrouwen die niet tot Israël behoorden. En Rut was een Moabitische. Maar kennelijk was de liefde van Boas zo sterk. Maar ook Rut zelf. Haar trouw had ze al beleden. Toen Naomi, haar schoonmoeder, zei van, ga toch weg, ga toch weg, ga terug naar je land, ik heb geen kinderen meer, wat moet ik, wat moet je met me doen? Antwoordde ze, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Want waar u gaat zal ik gaan, waar u slaapt zal ik slapen. En uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En daar denk ik, was Boas verliefd op en op haar. En er groeit een liefde en uit die liefde wordt Obed geboren. Obed, het is al genoemd, dienaar betekent. Toch een van de, dat je ook leest over Jezus in Filippenzen 2. Hij was een doulos, hij was een slaaf, hij was een dienaar voor ons. Hij heeft zijn hele heerlijkheid afgelegd. En dat zie je terug weer in die voor. Verder weten we eigenlijk heel weinig over Obed. Maar toch, als ik aan Obed denk, in ieder geval in deze lijn, er zijn meerdere Obeds hoor in de Bijbel, maar goed, nu gaat het over de geslachtslijn van Jezus. Lijkt hij misschien onbeduidend, omdat we zo weinig over hem weten, maar tegelijkertijd staat hij toch voor het liefdeskind, uit liefde geboren. Maar wat een eer dat God Rut En trouwens ook Rahab, maar daar hebben we het nu niet over. Zet in die lijn van zijn geslachtregister. Wat eigenlijk niet mocht, wat niet hoorde. En toch moest het zo zijn. En toch werden ze geëerd tot aan de dag van vandaag. Dat liefde sterker is dan de wet. Sterker is. En zo is het. En onvoorwaardelijk is. Ook Boas heeft geen voorwaarden gesteld. Ging trouwens wel naar de oudste toe. Ik me altijd verbaasd dat die oudste van de stad het ook goed vonden. Maar goed, Boas had veel geld. Dus dat zal misschien ook geholpen hebben. En aanzien trouwens. En denk als Boas. En toch ook de houding van Rut zelf, denk ik. Hoe dan ook. Ze komt, ze wordt helemaal geaccepteerd. Onvoorwaardelijk. En dan kunnen ze zeggen, ja, je bent een Moabitische, sorry, dat kan echt niet, dat mag niet van de wet. Mag, maar God wil dat niet. Maar God wilde het juist wel. En God eerde haar. Onvoorwaardelijk. Ik vind dat ook zo mooi in de musical West Side Story, voor degene die u kennen, de moderne Romeo en Julia. Hè? Het is eigenlijk een beetje op dat thema weer gebaseerd, maar dan in de eigen tijd geplaatst door Leonard Bernstein, is in ieder geval de componist. De eerste musical die ik leerde kennen van musicals. En daardoor blijft hij misschien wel extra bij, maar u kent ook daar wellicht het verhaal. Het speelt zich af in New York, aan de westelijke kant, de West Side. Maar daar had je nogal, zeker in die tijd, straatbendes. We kennen ook het verhaal van Nicky Cruz, hè. Ze had ook in zo'n straatbende. En was trouwens ook van de Puerto Rico, zeg ik dat goed? die straatbende, kwam Nicky Cruz ook, en daar kwam ook Maria. Die zat daar. Maria, Maria. Ik ken het mooie lied wel. Hè? Of I Want to Be in America. Dat wordt echt in een Spaans accent daar vanuit die straatbende van Puerto Rico gezongen. Aan de andere kant had je de Pools-Amerikaanse straatbende. En daar was Tony. Nou, je mocht helemaal geen contact hebben met de anderen. Dat was al helemaal verkeerd. Maar die twee werden verliefd. En werden uiteindelijk een paar. Stelde geen voorwaarden. De liefde was sterker. Echte liefde is onvoorwaardelijk. Dat is gewoon liefde. Het hoort niet, het past niet, het mag niet. Ze willen het niet. Ouders zijn tegen. Vrienden zijn tegen. Iedereen is tegen. Alleen de liefde is nog sterker. Is nog sterker. Het is onvoorwaardelijk. God stelt geen voorwaarden. Wat prachtig toch? Ze zegt ja. Maar ik heb nog zulke moeilijkheden en zal God het wel goed vinden. God stelt geen voorwaarden. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij is niet gekomen om te oordelen. Hij is juist gekomen om te redden. Daarvoor kwam hij. Hij stelt geen voorwaarden. Dat is zijn liefde. Toen niet, nu niet, nooit niet. Dat is onze God. En dan kan niets ons scheiden van die liefde. Dat gaan we natuurlijk ook zo lezen. Wat een prachtige tekst in Romeinen 8. Ik lees toch maar dat hele gedeelte. Het is te mooi om er iets uit te laten. Vanaf vers 31. De liefde van God is onafscheidbaar. Wat moeten we hier verder zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken. Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed? Ellende? Of vervolging? Honger? Of armoede? Gevaar? Of het zwaard? Staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Onafscheidbaar. In elkaar verstrengeld. Eén met God. We blijden het als we heilig avondmaal vieren. Dat we één zijn met Hem. Eén met zijn vlees, met zijn bloed. Eén met Hem. Leven in een tijd, ook onder christenen, dat vele huwelijken niet stand houden. Ik ben zelf ook een kind van gescheiden ouders. Ik was 16 jaar toen mijn ouders, allebei toch vroom katholiek, van elkaar gingen scheiden. En ja, ik weet uit eigen ervaring hoe dat je als kind, tiener toen, uit elkaar scheurt. Want voor mij was het onafscheidbaar. Dat waren mijn ouders. Je hoorde bij elkaar. Ik was geboren uit die relatie, liefde van hun. Dus als zij scheiden, dan breek ik ook min of meer in tweeën. En dan allerlei praktische vragen van loyaliteit. Blijf je nog naar je vader gaan, naar je moeder, moet je toch allebei proberen, nou, enzovoort, enzovoort. Drama's die steeds herkenbaarder worden in onze tijd. En dat geeft toch ook best wel ja, een soort angst, is misschien een groot woord, maar ja, bezorgdheid. Het blijft toch wel goed gaan. Niet scheiden, niet scheiden, niet uit elkaar. Toch een stukje trauma dat je in je leven hebt meegemaakt. En die velen meemaakten. Vorige week waren we nog in een kerk waar een opdrachtdienst was. Drie kinderen. Gelukkig waren dat drie keer een echtpaar. En in Amerika zijn we natuurlijk een tijd geweest, zoals velen van u weten. En als je daar een opdrachtdienst had, het was echt uitzondering als dat bij de echtpaar er stond. Het was zo vaak dat er dan maar één partner stond, vaak de vrouw, de moeder, want er was dan het kind aan toegewezen kennelijk. En dan hadden we zoiets van, hè, ze zijn toch bij elkaar. Ook daar is het percentage in Amerika van scheidingen onder christenen zelfs iets hoger dan onder niet-christenen. Zo moet het natuurlijk niet zijn, maar je ziet maar dat wij ook als het ware dat begrip van onafscheidbaar, dat we dat misschien wel een beetje aan het kwijtraken zijn. Want je houdt toch niet meer van elkaar. We gaan we toch uit elkaar. Allerlei redenen. En als je niet oppast, dan gaat die angst ook, ga je doortrekken naar God zelf. En we hebben het hier gelezen. Gods woord zegt het. En zo is het ook. Van God uit is het onafscheidbaar. Niks. Je kunt niets bedenken. Hij somt hier allerlei dingen op. Dood, leven, machten, krachten, toekomst, hoogte, diepte, verleden, alles. Er is niets. Er is geen enkele oorzaak te bedenken. Want God is God. En God kan niet ontrouw zijn. Natuurlijk kunnen wij weglopen. Maar God zal je nooit, nooit en nooit in de steek laten. Hij is onafscheidbaar met jou verbonden. Omdat hij, zoals we lezen in 1 Johannes 4, hij de liefde zelf is. Er is geen liefde buiten God. Alles wat we nog aan liefde meemaken, dat is uiteindelijk afgeleid vanuit het wezen van God. En God, die heeft zichzelf uit liefde met jou verbonden. En niets, niets kan dat verbreken. Er is geen oorzaak van buitenaf. De angst mag je weglaten. De volmaakte liefde lezen we ook in Johannes en Johannes. Die drijft de vrees uit. Geen angst meer. En de volmaakte liefde is gewoon een woord, als Jezus. Hij is de volmaakte liefde. Hij drijft eruit. Die liefde van God is onafscheidelijk. Ik wil het nog eens samenvatten voor u. Ik wil eigenlijk vooral dat u die drie woorden meeneemt en onthoudt. En als je wat voor oorzaken ook, dan misschien en twijfelt of gewoon niet genoeg bij stilstaat in je omstandigheden. Dan moet je weer zeggen, oh ja, maar God, uw liefde die was onuitputtelijk. Er komt absoluut geen einde. En het is altijd meer. Er is altijd meer uit die bron van uw liefde te halen. Het is onuitputtelijk. Uw liefde, Heer, is onvoorwaardelijk. Ik hoef niet aan allerlei dingen te voldoen. Ik mag komen zoals ik ben. Zo bent u gekomen om uw leven te geven. U heeft het oordeel weggehaald. En u bent gekomen om mij te redden. En hij is onafscheidelijk. U gaat mij nooit verlaten. U kunt niet eens, want u bent liefde. We zijn altijd en voor eeuwig met elkaar verbonden. Onze redding, onze verlossing, is niet gebaseerd op onze daden. Niet op wat wij doen. Of niet doen. Het is zelfs niet op ons zondaarsgebed. Daar is niet onze redding op gebaseerd. Het was wel nodig en belangrijk dat we ook zelf eigenlijk daarin zeggen, ik neem uw liefde aan. Maar waar is onze redding ten diepste op gebaseerd? Dat is gebaseerd op twee pijlers. Op de liefde van God. Liefde, zoals ik al gezegd heb, onuitputtelijk, onvoorwaardelijk en onafscheidelijk. En op het volbrachte werk van Christus. Daar ligt onze redding in vast. Ik had een mooi plaatje, maar ik moet hem nu maar even een hangmat voorstellen. Die op twee punten is vastgebonden. Ik had hem hier tussen twee palmbomen. En dan kun je heerlijk in rusten. Hij heeft twee pijlers. Dat zijn die pijlers waarin je in het geloof mag rusten. De liefde van God. En het volbrachte werk van Christus. Daar kunnen we in rusten. En op God vertrouwen. En dan antwoorden wij, amen.